is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.
1974, het jaar waarin Nick Drake overlijdt. Destijds nog een onbekende artiest die pas vele jaren later echt op waarde geschat werd. En het jaar waarin Queen voet aan de grond begint te krijgen, Yes naar Nederland komt en de rubriek Single Minded in oor verschijnt. Een rubriek waarin singeltjes werden besproken door Felix Murders.
50 jaar Oor Magazine.
De rubriek Single Minded in 1974. Daarin werden dus singeltjes die net uitkwamen behandeld door Felix Murders. Destijds een populaire DJ bij Hilversum 3.
Een plaat getipt voor... de Hilversum 3 Top 30.
Bent u daar?
Felix Murders.
Hallo luisteraars, hier is de Nederlandse Omroepstichting met de nieuwe nationale hitparade. Achtereenvolgens vindt u in de cijfergolommen de stand van deze week, de stand van vorige week en notabene het aantal weken waarin de desbetreffende platen stonden genoteerd. Enfin, hoe de stand ook is, we winnen altijd. En dan zie ik in de grauwigheid een stapel van 4 nieuwe hoezen. En van één daarvan heb ik de hoes op de draaitafel gelegd en de inhoud daarvan precies onder de naald, want anders draait hij zo lastig. En dat komt eigenlijk omdat de nummer 29 van vorige week eruit is getuimeld.
Eruit getuimeld.
Dank u wel. 11 weken nationale hitparade voor 100 Cheers van Joey Dice. Stond 3 maal op 1, 3 maal op 3, 1 maal 4, 8, 13, 17 en 29. 254 punten geven Joey voor de eerste hit in Nederland recht op een tuimeltrofee. Eddie en de Rebelettes, en die hoef ik voor ouderen onder u helemaal niet aan te kondigen. Daarom wil ik voor de nieuwe mensen, nieuwe luisteraars, sinds een jaar of 10 even wat 2 oude platen van hem uit de kast halen.
Felix Murders schreef met veel bravoure over de singeltjes die hij kreeg. Soms zat hij er ook eens een keer naast, bijvoorbeeld bij Radar Love van de Golden Earring, waarvan hij dacht dat het absoluut niet de internationale doorbraak zou betekenen voor de band. Nog, daar is hij op teruggekomen. Hoe is deze rubriek ontstaan?
Volgens mij hebben ze mij ooit gebeld gewoon, om bij Oor een rubriek te vullen. En dat heb ik toen gedaan. Dat werd Single Minded.
En wat hield die rubriek precies in?
Ik besprak daarin elke week... Nou, hoe vaak verscheen Oor eigenlijk in die tijd? Ik heb geen idee. Ik besprak daarin elke keer, net voor de deadline van Oor, de nieuwe singles die verschenen. En op het moment dat dan het blad gedrukt werd, konden de mensen mijn mening lezen over het nieuw materiaal.
Ja.
Aan goede muziek natuurlijk, want daar gingen wij wel voor bij de VARA.
Ja, het moest allemaal heel. Serieus zijn, maar je schreef het vaak met een kwinkslag, met een knipoog, toch?
Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Die mensen moesten ook nog een beetje... het moet niet ongelooflijk saai zijn en dat je dan denkt... Dan heb je hem weer met die arrogante mening van hem. Dat dachten ze sowieso natuurlijk toch al. Maar in zijn algemeenheid moet je ook wat humor erin brengen. Ja. Als dat kan.
Maar dat was wel het verschil tussen jou en de rest eigenlijk van de journalisten, denk ik, van Oor. Die waren heel serieus, zoals Constant Meijers, heel serieus met muziek bezig. En jij gooide er echt een beetje... Zwaar die viever in, een klein beetje zoals een disjockey ook zijn programma maakt.
Ik denk dat mijn radioachtergrond is geweest, inderdaad. Dat een DJ is natuurlijk gewend om een beetje vlot te presenteren en om platen wel in te bedden in een leuke tekst. Maar die tekst die moet ook nog gevat worden door de luisteraar.
Ja.
En op het moment dat je alleen maar heel saai aankondigt, dit zijn de Rolling Stones met een nieuwe single, dan werkt dat niet. Dus je moet echt een beetje... joie de vivre erin brengen.
Ja.
En dat probeerde ik dan ook in de teksten bij Oor.
Hoe keek jij tegen Oor aan in die tijd? Was het een belangrijk blad voor muziekliefhebbers?
Het was wel een gerenommeerd blad. Ik bedoel, een mening van Oor, dat was wel een belangrijke mening.
Mm-hmm.
Maar in zijn algemeenheid hadden wij de platen natuurlijk veel eerder dan de muziekrand verscheen. En dat betekende dus dat wij er al eerder gebruik van hadden gemaakt. Of niet, of hadden ze links laten liggen. En soms... wist Oor je dan toch even te wijzen op... hey, kijk eens naar deze LP, want die is heel bijzonder. Ik ging altijd mijn eigen gang. Mm-hmm. Ik zorgde ervoor dat al het materiaal wat ik binnenkreeg en wat ik ook zelf verzamelde, dat ik dat echt heel erg secuur afluisterde. En dat ik weglegde wat ik niet goed vond. En dat er een stapeltje twijfelaars was. En dan uiteindelijk waren dan de platen met de goede muziek. Mm-hmm. En die werden in de uitzending gedraaid. En ja, wat Orde al of niet van vond, dat werd achteraf bekeken door mij. En dan dacht ik, oh, misschien heb je toch wat gemist.
Ja.
Toch nog even goed luisteren.
Nou ja, over gemist gesproken. Natuurlijk het legendarische stukje in Single Minded over Radar Love van Golden Earring.
Ja, dat was een fout.
To put it mildly.
Nou, kijk, wat het is natuurlijk. Ik wil mij op geen enkele manier verontschuldigen. Want ik heb het mis gehad met die plaat. Maar je moet het zo zien. Ik kreeg die single in mijn handen gedrukt. Ik heb die beluisterd. Maar ik heb die maar één keer beluisterd. En ik schreef daarover wat ik daarover schreef. Want ik zat tegen de deadline aan voor het verschijnen van de nieuwe aflevering van Oor.
Ja.
Dus ja, dat is een plaat eigenlijk die moet groeien. Je hebt van die platen, dat ken jij ook wel, die je een paar keer moet horen en waarvan je dan denkt, hey, er zit toch wat in. En ik dacht, dat is weer de zoveelste rampetant plaat van de Golden Earring. En dus ik heb dat ook geschreven. En ik heb het misgehad. Ja, dat geef ik ruiterlijk toe.
Ja.
Het is een gira-hit geworden. En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
Nee. Nou ja, goed, en dat is eigenlijk ook de doorbraak geworden voor de Golden Earring in het buitenland. Dat was zo mooi, want daar was je vooral over bezig. Van nou, dit gaat hem niet worden, dit wordt niet de doorbraak. En uiteindelijk is het dat wel geworden. Kreeg je op je flikken van Oor of konden ze daar juist wel om lachen?
Ik heb daar van Oor nooit iets over gehoord. Echt helemaal niks. Ik weet ook niet of ze erom hebben gelachen. Ik denk dat er wel besmuikt gelachen is, toch?
Ja, ja.
Op een gegeven moment dan zie je die plaat in één keer in Engeland verschijnen. En in Amerika zie je hem redelijk goed doen. En dan denk je, oeh, wat schreef die Meurs ook alweer een tijdje geleden. Ik heb die recensie trouwens later nog een keer toegestuurd gekregen. Prachtig ingelijst. Ook allemaal wat uitvergroot. En daaronder stond sans rancune. Rine Scherzen. En dat hangt nu op de wc.
Nee, dat meen je niet.
Echt waar.
Oor Magazine. De cover story.
Toen ik door de archieven van Oor bladerde, merkte ik dat ik echt werd geraakt door een artikel over Nick Drake. Zijn muziek is een hele tijd onbekend gebleven. Dat vooral te maken met zijn performance. Het was een hele verlegen, bijna mensenschuwe man. 3 albums heeft hij gemaakt met waanzinnige teksten, liedjes, heel erg melancholisch, bezongen door een fluwelen stem. En pas eind jaren 90 kwam er een echte rehabilitatie voor wat betreft Nick Drake. Mensen gingen hem ontdekken, maar ja, toen was het al te laat, want hij overleed in 1974 op 26-jarige leeftijd. Waarschijnlijk door zelfmoord. Het is altijd een beetje mysterieus geweest. Werd er in Oor over de prachtige muziek van Nick Drake geschreven? Zeker wel. Eerste artikel kom ik tegen in 1974 en gaat als volgt. Nick Drake, een Engelse Einzelganger die 3 prachtige LP's voor Island Records maakte en daarna 2 jaar spoorloos was, is gevonden door Joe Boyd, de vroegere manager van The Incredible String Band. Boyd heeft Drake weer in contact gebracht met Island Records, hoewel Drake bleef buiten in de auto zitten terwijl Joe binnen het woord deed, zodat we weer mogen hopen op een prachtig introvert kunstwerkje. Betty came by on her way. Said she had a word to say. About things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can. About
tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Tell him all I can about the band feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose
door Bert van der Kamp werd dit stuk geschreven met een prachtige titel Als een kind uit de zandbak. En gaat als volgt. Pas vele maanden later hoorde ik dat hij dood was. Wanneer de juiste stemming daar was, luisterde ik naar zijn 3 albums, niet wetend van zijn dood. Er is nooit veel over hem geschreven. Nick Drake was geen ster. De verkoop van zijn 3 platen was in totaal onvoldoende om de kosten ervan ook maar enigszins te dekken. Ook vertoonde hij zich al lang niet meer in het openbaar. Toen hij er plotseling niet meer was, werd hij dan ook door weinigen gemist. Nu hij dood is, beginnen de muziekbladen uitgebreid over hem te schrijven. Ook wij. 5 Leaves Left, een angstig profetische titel. Het vallen der bladeren heeft met doodgaan te maken, zoals we weten. Tussen 1969 en 1974 liggen precies 5 jaren. Nick stierf in de herfst van 1974... Erop terugkijkend lijkt alles griezelig te kloppen. Je niet thuis voelen in de wereld. Lijden aan het leven. Of met een literaire term, weltschmerz. Steeds kom je het tegen. Op zijn platen, op de foto's, in getuigenissen van vrienden. Een van die vrienden is zanger en gitarist John Martin, die onlangs door Wim van Kempen voor dit blad werd geïnterviewd. Hij wilde liever niet over Nick praten. Slechts een paar woorden. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Erg triest. Hij was een groot muzikus, speelde en zong uit zijn hart. I love it. Ik hoop dat hij nu gelukkiger is dan toen hij leefde, want hij was echt een diep ongelukkig mens. Hij kwam naar mijn huis en dan zat hij 5 uur lang te zwijgen. Geen enkel woord, verschrikkelijk. Maar hij was een erg goede vriend van me. Heel triest. Urenlang zwijgen. Steeds weer kom je het tegen in de verhalen van de mensen die hem kenden. Nick had het moeilijk met het contact maken met anderen. Hij was erg afstandelijk, erg onzeker ook. Soms kon hij vele dagen verdwijnen. Niemand wist waar hij dan uithing. Zijn manager en zijn platenmaatschappij hoorden soms maanden niets van hem. En dan ineens stond hij voor hun neus. De banden van zijn nieuwe plaat onder de arm, zoals in het geval van Pink Moon, zijn derde en laatste plaat die hij in alle afzondering samen met de bevriende technicus John Wood had opgenomen. In het artikel wordt ook Hans Lodijzen, een dichter, aangevoerd. Hans is ook maar 26 jaar geworden, veel weltschmerzgedichten, en dit gedicht wordt in het artikel over Nick Drake geciteerd. Dit leven, zachtjes ken ik het, zachtjes loop ik het eruit, als een kind uit de zandbak. Ik stroom vol met vredige zoetigheid.
Met de oren van toen.
In 1974 speelde Yes in de Ahoy in Nederland. En Ahoy was nog niet zo lang bezig met het organiseren van concerten. Hoe keek men toen aan tegen deze sportzaal waar ook popconcerten werden gehouden? Nou, hou je vast, kritiek was niet mals. Yes in Ahoy, 1974. Allemaal de drukte en de moeite waard, was het optreden van Yes in die Ahoy-hallen nou het onbetwiste concert van het jaar? Nou, vergeet het maar. Er waren te veel externe factoren die een flinke scheut roet in het eten gooiden. Inderdaad, om met John Anderson te spreken, was het the right time, maar ook the wrong place. De Ahoy-hallen zijn uitstekend geschikt om er tijdens wielerwedstrijden een grote groep mensen in onder te brengen, maar als luisterconcertzaal is deze plaats een absolute aanfluiting. De akoestiek slaat namelijk nergens op. Dat was bij de Stones nog niet zo erg. Je kwam er voor 50% voor de sfeer en 10% om Mick Jagger te zien en 40% voor de muziek. En of het allemaal een beetje wrak of niet helemaal super verlopend klonk, kon je geen barst schelen. Het klonk bekend in de oren en had een gezelligheidsfactor van 90%. Maar de muziek van Yes heeft een gezelligheidsfactor van 0,0. Je moet aandachtig luisteren. Kijk, en dat lukte allemaal maar matig. Vooral in het begin ging het een en ander hopeloos de mist in door de slechte akoestiek en was de saamhorigheid onder het publiek ook ver te zoeken. De Ahoy-hallen hebben voor mij altijd nog iets kermisachtigs, iets massaals, met kraampjes, met halve rookworsten, ijs en stukjes kaas. Overigens geldt de klacht over de slechte akoestiek niet voor iedereen die het concert bezocht heeft. Mensen die het voorrecht hadden in de zogenaamde arena te mogen zitten, moeten weinig last hebben gehad van het rondzweven van allerlei niet met het oor te identificeren Yes-geluiden. Maar simpele mensen zoals ik, die door het organisatiebureau Mojo begunstigd waren met een zogenaamde luxe staanplaats, rezen de haren tegen het plafond. We'll be right back. Hoe werd eigenlijk over country geschreven in Oor? In de jaren 70 had je natuurlijk Neil Young. Je had de glam rock, maar ook zeker de Americana en de commerciële countrymuziek. John Denver, waar werd als volgt over geschreven door Felix Murders? Annie's Song.
Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me again.
John Denver blinkt reeds jaren uit in Canada en de VS middels briljante prozaïsche muziek. Vreemd genoeg waardeert men Denvers liederen enkel aan gene zijde van de oceaan. Annie's Song bezit de kracht om hierin verandering te brengen. Zijn liefde voor de volkomen abstracte Annie, die naam komt in het hele oeuvre niet voor, toetst hij aan allerlei natuurverschijnselen. Deze minstreel wordt verderop in zijn liefdesuitingen omringd door oorstrelende symfonische toonkunstenaars. De gebrilde John Denver bezit twee kenmerkende attributen. Zijn gitaar en een cowboyhoed. Het laatste is waarschijnlijk een overblijfsel uit vroegere tijd, toen het platteland nog vredig en vruchtdragend was.
You fill up my senses. Come fill me again.
En over Dolly Parton werd als volgt geschreven, en let even op het toontje. De uit de Country Hall of Fame afkomstige Dolly Parton, en dan tussen haakjes onderdeel van het fameuze duo Porter Wagoner en Dolly Parton, is een bij mannen een onderdrukte lusten oproepende kruising tussen Marilyn Monroe en Jane Mansfield. Maar dan knapper. In haar blauw-wit gestreepte stoeipak met wat fors uitgevallen pofmoutjes zit ze met haar onberispelijk in vorm gelegde gouden sunsilk haar onderkoeld op een blauwharig kleed. Alhoewel het soort muziek waarvoor Dolly staat, traditionele country en western met knipoogjes naar de balladachtige countrypop, niet mijn vakgebied of favoriete gang op het muziekmenu genoemd mag worden, moet gezegd worden dat bij veel nummers mijn oortjes van opwinding begonnen te gloeien. Ze mag dan misschien als zangeres geen duidelijke relevatie zijn, met haar fragiele, warme kindvrouwenstemmetje weet ze met name in de overpeinzende, langzame luisterliedjes een sfeer te bouwen en een overtuigingskracht te leggen die mateloos intrigeert. Daarbij komt ook nog eens dat ze 8 van de 10 nummers zelf componeerde. Imponerend zijn vooral de country-achtige balladen waarin door Dolly op doorleefde manier de geschilderde, semi-weemoedige situaties tot leven worden geroepen. Een nummer als Jolene lijkt me een instant hit.
Jolene, Jolene, Jolene.
In 1974 kwam langzaam maar zeker Queen ook in de schijnwerper te staan. En daarover schreef Oor het volgende. De toonaangevende Engelse muziekpers is laaiend enthousiast over de derde langspeler van de formatie Queen, getiteld Sheer Heart Attack. Optredens van deze talentvolle jonge Engelse formatie gaan gepaard met ouderwetse uitbarstingen van hysterie. In de gaten houden, uitroepteken. Binnenkort ook koninklijk bezoek op jouw draaitafel. Bert van der Kamp besloot om Queen live mee te maken op de grote muziekdag 8 december 1974 in Den Haag. Kajak speelde in het voorprogramma, dat was een aantrekkelijke set, zei hij. Maar ze konden echt nog wel wat leren van Queen. Queen bewees dat namelijk met een wervelende rock'n'roll show, een werkelijk koninklijk spektakel waarmee ik me uitstekend geamuseerd heb. Het is duidelijk met veel zorg in elkaar gestoken. Een ideeënrijke groep, zowel in muzikaal als in visueel opzicht. Zanger Freddie Mercury bewoog zich over het toneel alsof hij de koningin zelf was, en de groep slaagde er wonderwel in om het vaak nogal complexe geluid van de platen live volledig waar te maken. Een avondje moderne rock'n'roll. De enorme populariteit van Queen in Engeland is nu ook volkomen verklaarbaar. We'll be right back. En tot zover 50 jaar oor 1974. Met dank aan Thomas Snoeys voor het beschikbaar stellen van het archief van Oor.
Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.